Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkraad bekend dat in de leeftijd van 79 jaar is overleden Johanna Vis Keizer, weduwe van Lammert Vis. Woensdagmorgen is er voorafgaande aan de rouwdienst van 9 uur tot 9:30 gelegenheid om de familie te condoleren in een van de zalen van ons kerkgebouw. De rouwdienst begint om 9:45, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Van Oortstraat. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 103 vers 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103, vers 8. Met uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 7e hoofdstuk, Romeinen 7. Daar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 33, Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is. Nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Lezen u Romeinen 7. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood, door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens andere, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonde, die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien wet gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des levens en niet in de oudheid de letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden. Opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
Gemeente aan de beurt van behandeling is zondag 2 van onze Heidelbergse catechismus. We willen deze eerst aan u voorlezen. Zondag 2, vraag 3. Waaruit kent gij uw ellende? Antwoord: uit de wet Gods. Vraag 4. Wat eist de wet Gods van ons? Antwoord: dat leert ons Christus in een hoofdsom, Matteüs 22, vers 37 tot en met 40. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelve. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5. Kunt gij dit alles volkomelijk houden? Antwoord: nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Gemeente, we schrijven onder deze zondagsafdeling Gods heilige wet. Gods heilige wet. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten aan de ontdekking door de wet. In de tweede plaats willen we letten aan de eisen van de wet. En in de derde plaats willen we letten op de onderhouding van de wet. Dus Gods heilige wet, een drietal gedachten. In de eerste plaats de ontdekking. Dat blijkt uit de vraag: waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Dus de wet ontdekt aan de ellende. Onze tweede gedachte, de eisen van de wet. We lezen dat in vraag en antwoord 4, waar een samenvatting gegeven wordt van de heilige wet door de Heere Jezus Christus zelf. En hij verdeelt de 10 geboden in tweeën. Het eerste en het grote gebod, dat gaat over de liefde tot God. En het tweede daaraan gelijk, dat gaat over de liefde tot de naaste. En dan tenslotte de vraag: kunt gij dit alles volkomelijk houden, de onderhouding van de wet? En dan is het antwoord: nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En jongens en meisjes, dan gaan we zingen aan het einde van deze dienst dat er één is die het wel kan. En zo moet je ook maar proberen vanmorgen te luisteren. Het is de eerste Adventszondag. En hoe komt er nou plaats voor de Heere Jezus Christus? Wel, in deze weg, zondag 2, ligt op de weg naar zondag 5. En zondag 5 is de eerste zondag van het stuk van de verlossing. De Heer Jezus kan het zeggen: ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. En omdat er plaats voor de Heere Jezus moet komen in ons hart, is nodig dat ik preek wie jullie zijn, wie ik ben, wie wij zijn in onszelf. Zodat we uit onszelf worden uitgedreven. Dat is de bedoeling ook van de preek van vanmorgen. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij de enige troost, zondag 1... We hebben gezien waarin die enige troost bestaat, het eigendom te zijn van de Heere Jezus Christus, naar ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid beide. We hebben ook gezien in het tweede gedeelte van zondag 1, hoe kom je nou aan die troost? Welke weg gaat de Heere met zijn kinderen? Nou, daar zijn de opstellers van de Heidelbergse catechismus heel duidelijk in. Dat is de weg van ellende, verlossing en dankbaarheid. 3 stukken zijn nodig om te weten. En nu mogen wij vanmorgen beginnen met dat eerste stuk, het stuk van de ellende. En dan is de vraag vanmorgen: waaruit kent gij uw ellende? Dat is een vraag die hier gesteld wordt aan een kind van God. Want we weten dat de Heidelbergse catechisme staat in het wezen van het geloof. Dus de antwoorden die gegeven worden zijn altijd antwoorden van een van Gods kinderen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat deze vraag ons niet allen iets te zeggen heeft. Al is de vraag wat uw antwoord zal zijn. Maar ik wil de vraag ook vanmorgen in het midden van de gemeente leggen. Waaruit kent gij uw ellende? En dan zegt u misschien, kunt u die vraag zomaar in zijn algemeenheid neerleggen, want ja, er zijn wel mensen die midden in de ellende zitten, maar niet alle mensen zitten midden in de ellende. Er zijn mensen die helemaal niet ellendig zijn. Wel, in onze Heidelbergse catechismus zien we, gemeente, dat het toch een algemene vraag is. Er wordt van uitgegaan dat zelfs Gods kinderen ellendig zijn. En als zelfs Gods kinderen ellendig zijn, dan betekent dat ook dat we die vraag mogen uitbreiden ook tot de onbekeerde mensen. U bent ellendig, wie u dan ook bent. Alleen, daar ligt het verschil, wij gevoelen niet altijd onze ellende. Wij kennen onze ellende niet. Daarin is het verschil tussen een kind van God en andere mensen. Gods kinderen hebben hun ellende leren kennen. En we zullen zien, daar gebruikt de Heer een middel voor. En dat middel is zijn heilige wet. Laten we bedenken, als het hier over de ellende gaat, dat het niet gaat over ellendige dingen die wij in dit leven allemaal wel eens meemaken. Iemand heeft een keer tegen mij gezegd, dominee, dat we ellendig zijn, dat weten we al. Maar toen ik wat doorging vragen, toen kwam ik er toch achter dat die persoon eigenlijk helemaal niks wist van de ellende. Kijk, de gevolgen van de zonde, natuurlijk hoort dat ook bij onze ellende. Maar de ellende is veel groter, de ellende is veel dieper. En ik zeg niet dat wij geen oog mogen hebben voor die natuurlijke ellende waar we allemaal wel mee te maken krijgen, waar het huwelijksformulier ook mee begint. Door de zonde allerlei ellende onderworpen. Maar het gaat vanmorgen, gemeente, over de geestelijke ellende waar we ons allen ingestort hebben in onze diepe val in Adam. En als we die ellende niet kennen, dan is er ook geen plaats voor de Heere Jezus Christus. En daarom is het toch ook heel gepast om op een Adventszondag te spreken over de ellende. Zodat er plaats komt voor die medicijnmeester. Wat is dat eigenlijk, ellende? Het woord ellende, dat gebruiken we vandaag niet meer zo heel veel. Het is een oud Nederlands woord, jongens en meisjes. En eigenlijk betekent het uitlandig. Ellendig betekent dat iemand niet in zijn eigen land is. Iemand is bijvoorbeeld in gevangenschap. Iemand is in ballingschap, zoals het volk van Israël. Kijk, en zo is het nu met ons allemaal. Wij zijn niet in ons land waar we waren. Wij waren in de gemeenschap met God. Wij stonden in een goede verhouding met God. Maar door de zonde is die gemeenschap met God verbroken. En zijn we ballingen geworden. We zijn uitlandig. We zijn niet meer thuis waar we hoorden te zijn. En sommige mensen beleven dat, omdat de Heer ze het laat zien. En andere mensen, die hebben er totaal geen last van en totaal geen erg in. Die voelen zich op de wereld helemaal thuis. En nou is het nodig, gemeente, dat we onze ellende leren kennen. Wat is dat eigenlijk, onze ellende? Dat is wel een heel breed stuk. Dominee Hellebroek onderscheidt de ellende in drie stukken. Hij zegt, in de eerste plaats is dat de zonde. De zonde heeft scheiding gemaakt tussen God en ons. Dus dat is onze ellende. Want als God nabij is, dan heeft de mens het goed. Maar er is een scheiding gekomen door de zonde. Nou ja, als we dan onze zonde nalaten, als we dan onze zonde proberen weg te krijgen, dan is dus onze ellende over. Nee, dominee Hellebroek zegt, het tweede is, als het gaat over de ellende, de onmacht van de mens daaronder. Dus dat betekent, hij kan zichzelf niet bevrijden. Hij kan zichzelf niet verlossen van zijn ellende. Dat is onmogelijk. We zijn onmachtig. Kijk, als we onszelf nou zouden kunnen helpen, ja, dan zou het nog wel gaan. Als we ziek zouden zijn, dan zou het nog wel gaan. Maar de mens van nature, hij is dood in zonde en misdaden. Hij kan zichzelf niet helpen. Hij is totaal onmachtig. Hij moet gered worden. Hij heeft niet eens de mogelijkheid om zelf naar de kant te zwemmen. Maar hij moet gered worden. En het derde is de straf. De straf op de ellende is een eeuwige straf. Die is zo groot. We zouden kunnen denken, nou ja, laten we dan de straf betalen. Dan hebben we daaraan voldaan. Als dat zou kunnen, dan zouden we van onze ellende af kunnen komen. Maar die straf op de zonde is zo groot, dat we daar een eeuwigheid over zouden moeten doen. Dus dat kan helemaal niet. We komen er nooit meer van af. En dat is nou de diepte van onze ellende. Dan hoor ik de dichter zingen in Psalm 130. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Hij kon niet uit die put komen. Hij kon zichzelf niet verlossen. Zo groot is onze ellende. En de vraag is, gemeente, weet u dat ook? Kent u dat ook? Beleeft u dat ook? Want als we eerlijk zijn, is dat bij de meeste kerkmensen toch niet zo. We hebben wel eens last van onze zonde, natuurlijk wel. We zijn wel eens verdrietig vanwege het verkeerde dat we doen. Maar echt, echt, dat het nou zo verloren is, dat het nooit meer kan. Zoals Spotappel, jongens en meisjes, weet je nog, het uitriep, verloren. Verloren, voor eeuwig verloren. Zo groot is onze ellende. En dat kan de dominee 1000 keer zeggen. Maar we beleven het niet. En hoe kom je daar dan achter? Hoe is dit kind van God achter die ellende gekomen? Waaruit kent gij uw ellende? Want dat is nodig. U zou kunnen denken, nou ja, ik hoef het niet te weten. Ik zit er niet op te wachten. Ik heb al genoeg aan mijn hoofd. Dus de ellende hoef ik niet te weten. Maar gemeente, 3 stukken zijn nodig te weten. Dus als u het stuk van de ellende niet kent, wat betekent dat dan? Dan betekent het dat we verloren gaan. Dus je moet het weten. Alleenlijk ken u ongerechtigheid. En ook al zou u de ellende hebben leren kennen, dan kunt u niet zeggen, oh, nou is het voor mij genoeg, nou is het klaar. Want hier wordt een kind van God aangesproken. En er staat waaruit kent, dat is niet de verleden tijd, maar dat gaat nog altijd door. Waaruit kent gij uw ellende? Waaruit leert u nog iedere dag dat u ellendig bent? We hebben Romeinen 7 gelezen. Romeinen 7 is een kind van God aan het woord. Paulus. Maar Paulus die was niet van zijn ellende verlost. Wat een strijd was dat in het hart van Paulus. We hebben het horen lezen uit Gods woord. Voortdurend nog had hij last van zijn ellende. En hij vertelt er ook bij hoe het kwam. Door de wet. Door de wet Gods. De gemeente, daarom wordt de wet ook iedere zondagmorgen in de kerk voorgedragen. De wet is een kenbron van de ellende. De wet is een spiegel waarin we onze verdorvenheid kunnen leren kennen. Ik weet ook dat er mensen zijn die er anders over denken. Er zijn mensen die zeggen, waaruit kent gij uw ellende? Uit het kruis van de Heere Jezus Christus. Laat de dominee maar veel preken over het kruis. Laat hij veel preken over de liefde van de Heere Jezus. En als hij dat doet, dan zullen de mensen vanzelf hun ellende wel gaan gevoelen. Ik geloof er niks van. Zo gaat het niet. Het is niet zo dat als Mozes de slang opheft in de woestijn, dat de mensen plotseling erachter komen, oh ja, ik ben ziek. Nee, dat is de omgekeerde volgorde. De mensen waren ziek en ze moesten leren dat het hun eigen schuld was. En toen ging de Heere een middel openbaren wat ze niet kenden. Een heenwijzing naar de Heere Jezus Christus. Ik zeg niet dat in het leven van Gods kinderen later het kruis van Christus niet tot diepere ellendekennis kan leiden. Want dat geloof ik vast en zeker. Als Gods kinderen gaan leren wat het hem nou gekost heeft, dan leren ze later hun ellende nog veel en veel dieper kennen dan vroeger. Maar het gaat nu over het begin van de ellendekennis. Hoe werkt de Heere die ellendekennis? Die werkt hij door de wet van God. Niet eens door de gevolgen van de zonde. Want veel mensen komen nooit verder dan de gevolgen van de zonde. De diepste ellende leert ons nog onze geestelijke ellende niet kennen. Maar de wet van God. De wet, de wil van God. We hebben in Nederland wetten. En hoe weet je of je een overtreder bent? Als er geen wetten zijn, ben je ook geen overtreder. En hoe kan een politieman mij overtuigen, jongens en meisjes, dat ik een overtreding heb begaan? Dat kan hij alleen door aan te wijzen in de wet. Kijk, dit artikel van de wet hebt u overtreden, daarom krijgt u een bekeuring. En als ik de wet niet overtreden heb, dan kan ik ook geen bekeuring krijgen. Dus de wet is de regel waaraan wij kunnen zien of wij overtreders zijn. En nu heeft de Heere aan Israël verschillende wetten gegeven. Hij gaf de ceremoniële wetten waarin al de dingen stonden over de tabernakel en over de priesters en over de feestdagen. Die ceremoniële wetten die staan nog altijd in de Bijbel. Maar die hoeven wij niet meer te houden omdat de Heere Jezus die heeft vervuld. De Heere heeft aan Israël de burgerlijke wetten gegeven. Dat zijn de wetten die gaan over het rijksbestuur toen Israël nog een theocratie was. De Heere had zelfs bepaald hoe de mensen hun huizen moesten bouwen. En die burgerlijke wetten, daar staat bijvoorbeeld dat ze een hek moesten maken rondom het dak. Zodat er niet iemand zomaar af kon vallen. En die burgerlijke wetten, daar staat bijvoorbeeld dat de boeren maar één keer mochten plukken van hun vruchtbomen. En de rest moesten ze laten hangen voor de arme mensen. Dat had de Heere allemaal geregeld. Die wetten die gelden voor ons niet meer, omdat we nu een regering hebben. Ook in Israël heeft men een eigen regering. Zoals vroeger Israël een theocratie was, zo is het niet meer. Maar er is een wet die geldt nog altijd. En die geldt overal ter wereld. Die geldt voor alle mensen. En dat was tegelijk al te zien. Dat was een wet die Mozes niet heeft opgeschreven, maar die de Heere heeft opgeschreven met zijn eigen vinger op twee stenen tafelen. Dat is de wet van de 10 geboden. En die wordt hier bedoeld. De wet die we zojuist gehoord hebben toen de ouderling dat voorlas. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Die wet was voor Paulus een kenbron van zijn ellende. Hij zegt, vroeger leefde ik zonder de wet. Wat apart. Want als er één was die probeerde om Gods geboden te doen, dan was het Paulus. Hij heeft zijn uiterste best gedaan als een fariseer om de zaligheid te verdienen. Maar later, toen de Heer in zijn leven kwam, moest hij zeggen: ik leefde zonder de wet. Ik dacht eigenlijk dat het uitwendig houden van de wet, dat genoeg was. Eigenlijk begreep ik van heel de wet niks. Maar toen de Heer mij heeft stilgezet, toen is het gebod levend geworden. Toen heb ik Gods wet pas echt leren kennen. Toen is de zonde ook levend geworden. Toen heb ik mezelf als een overtreder leren kennen. En gemeente, is dat nou ook in ons leven al gebeurd? Als wij het allemaal nog zo goed doen. Als wij nog zulke nette kerkmensen zijn. Als wij met de broers van Jozef kunnen zeggen: wij zijn allemaal vrome broeders. Als wij onze ellende niet kennen, dan is er geen plaats voor de Heere Jezus. En daarom hoop ik dat de prediking over de wet ons wakker mag schudden. Dat we ons naar mogen schrikken. Dat het zo erg is dat er van onze kant niks meer aan te doen is. Zo erg is het ook. Alleen we geloven het niet. En zolang de Heilige Geest dat niet in ons hart brengt, dan verwachten we het altijd nog van onszelf. Dan proberen wij de zaligheid te verdienen. Maar vanmorgen wordt de vinger naar mij en naar u gewezen vanuit de wet. Gij zijt die man, die overtreder. Je hoeft niet naar anderen te kijken. Maar u en jij bent verdorven tot in het diepste van het hart. Vroeger zei men vaak, en laten we dat maar vasthouden: vraag maar veel om ontdekkend licht. Wat werd er nou mee bedoeld? Nou, er werd dit mee bedoeld. Vraag maar of de Heere je zonde leert kennen. En als iemand dan enige zondekennis had, dan zei men: vraag maar of je het nog dieper mag leren kennen. En waarom deed men dat? Dat was heel wijs. Men deed dat om de zondaar bij de Heere Jezus te krijgen. We kennen toch de geschiedenis van Johannes de Doper. Wat preekte Johannes de Doper, jongens en meisjes? Hij was de wegbereider van de Heere Jezus. Zei hij: jullie zijn allemaal lieve mensen. Tegen zijn hoorders. Nee. Hij had een hele andere preek. Hij zei tegen zijn mensen: gij adderen gebroedsels, weet u wel hoe slecht dat u bent? Dat zei hij tegen die vrome fariseërs die daar stonden met hun witte kleren en die voorbeelden waren voor het volk. Johannes zei: er deugt helemaal niks van jullie leven. En de bijl ligt alreede aan de wortel der boom. En alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Dat is een harde preek. Nee, dat was geen harde preek. Dat was een eerlijke preek. Dat was ook een liefdevolle preek. Want Johannes was de vriend van de bruidegom. En Johannes wilde maar één ding. Hij wilde niet dat zijn kerk maar zo vol mogelijk zou zijn. Maar hij wilde dat er zoveel mogelijk mensen bij de Heere Jezus Christus zouden komen. Dat was zijn verlangen. Hij was een echte vriend van de bruidegom. Hij was zelf de bruidegom niet. Maar Johannes die wist ook hoe er alleen maar plaats komt voor de Heere Jezus. En dat is door de wet. Het einde van de wet is Christus. Dat is door de ontdekking. Dat is door de ellendekennis. Alleen ik ken uw ongerechtigheid, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat we ook weten wat die wet vraagt, wat die wet eist. En dat zien we in onze tweede gedachte. Onze tweede gedachte gaat over de eisen van de wet. Wat eist de wet van God? Gemeente, de wet van God is een eis. Dus je kunt het niet naast je neerleggen. Je kunt er niet mee marchanderen met de wet. Maar het is een eis die blijft staan, die is ons opgelegd. Wat eist de wet van God? En dan zouden we verwachten dat in het stuk van de ellende al de geboden voorbij zouden komen. Van het eerste tot het tiende gebod. En dat we dan zouden zien of wij die geboden wel gehouden hebben. Nou, die afzonderlijke geboden die komen een keer aan de orde, maar dat duurt nog wel een poosje. Dat komt in het stuk van de dankbaarheid. Hier in het stuk van de ellende komen de geboden niet één voor één. Hier is het een samenvatting van de wet. En waarom zouden de opstellers van de catechismus dat nou zo gedaan hebben? Nou, het zou kunnen zijn als we het gebod gaan breken één voor één, dat iemand zou kunnen denken, oh, nou, dat heb ik eigenlijk niet verkeerd gedaan. Ik heb niet gestolen, ik heb niet aan echtbreuk gedaan, ik heb niemand doodgeslagen. Die rijke jongeling bijvoorbeeld, die kon zeggen, al deze dingen heb ik onderhouden. Van mijn jonkheid af, wat ontbreekt mij nog? Eigenlijk valt het best wel mee met mijn ellende. En toen heeft de Heere Jezus hem ook gebracht bij de hoofdsom. Bij de samenvatting. Wat is de samenvatting van de wet? Dat is de liefde. Toen heeft de Heere Jezus hem gevraagd, ja maar jongeling, hoe zit het nou met de liefde? Met de liefde tot God en de liefde tot de naaste, mag ik dat eens beproeven? Verkoop nou eens al wat je hebt en geef al dat geld maar weg aan de naaste en volg mij. En wat blijkt dan? Dat die rijke jongeling die van die afzonderlijke geboden zei, oh dat heb ik allemaal gedaan, dat hij er dan plotseling achter komt, ja maar dit kan ik niet. Dit is te veel gevraagd. En dat is ook de reden waarom in de catechismus ineens die samenvatting van de wet aan de orde komt. En dat is de liefde. De liefde tot God en de liefde tot de naaste. Zodat niemand zal kunnen zeggen in het stuk van de ellende, oh het valt wel mee. Maar zodat we allemaal moeten zeggen straks, wij deugen niet, gemeente. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Dat is zo'n mooie zin. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. De opstellers van de catechismus hadden ook kunnen schrijven. Dat kunt u vinden in Matteüs 22 vers 37 tot en met 40. Maar ze zeggen het anders. Ze zeggen dat leert ons Christus. Ziet u dat de Heere Jezus Christus plaats maakt voor zichzelf. Christus leert de wet. Wij zeggen wel eens in het geestelijke leven, het begint niet met Christus. Maar dan moeten we zo'n uitdrukking eigenlijk wel goed uitleggen. Want wij leren niet dat er geestelijk leven is buiten de Heere Jezus Christus. Als de Heer Jezus in het hart van iemand gaat werken door de Heilige Geest, dan komt hij met zijn wet. Hij is het die zondaren ontdekt aan de zonde. Hij is het die plaats maakt voor zichzelf, eer dat hij zich als middelaar openbaart. Je ziet dat ook bij Saulus van Tarsus. De Heer Jezus zegt niet tegen hem, want het is de Heer Jezus die spreekt. Maar de Heer Jezus die zegt niet tegen hem, Saulus, ik ben uw verlosser. Nee, hij plaatst Saulus voor Gods heilige wet, zodat Saulus ineen krimpt en denkt verloren te gaan. En in die drie dagen maakt de Heer Jezus plaats voor zichzelf. Gemeente, als de wet ons geleerd zou moeten worden buiten de Heer Jezus, dan was het verloren. Bij het volk van Israël lag de wet in de ark. Stel nou eens voor dat de Heere zijn wet zomaar midden in dat volk gelegd had. Nou, dan was heel die vergadering, die was verteerd. Want onze God is een verterend vuur. Maar in Christus kan de Heere met zondaren te doen hebben. En zo is het de arbeid van die hoogste profeet en leraar ter gerechtigheid. Om zondaren te ontdekken aan hun zonde. Kijk maar naar die Samaritaanse. Het is de Heere Jezus die haar zonde leert kennen. En het is ook heel mooi als je ziet de manier waarop de Heere Jezus dat doet. De Heere Jezus zegt niet tegen die vrouw: o vrouw, u bent een verloren schepsel. U bent voor eeuwig verloren. Nee, dat zegt de Heere Jezus niet. Waarom niet, jongens en meisjes? Dat had die vrouw nooit geloofd. Dat ze zo slecht was. Dat had ze nooit geloofd. En wat doet de Heere nu? Hij doet het stapje voor stapje. Hij begint met één grote zonde in haar leven. Hij zegt: waar is je man? Roep je man eens even. En dan komt die vrouw gelijk eigenlijk in de grote problemen. Want ja, daar zit de zonde van haar leven. Ze heeft wel een man, maar dat is niet haar eigen man. En dat is ook niet de eerste keer. Dat is al telkens gebeurd in haar leven. En zo gaat de Heere haar ontdekken aan de zonde tegen het zevende gebod. En dat dat niet eenmaal een zonde is, maar dat dat een hoofdzonde is in haar leven. En vanuit die zonde gaat de Heere naar de andere zonde in haar leven. Zodat ze straks zegt: komt en zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, alles. Dus van het afzonderlijke gaat de Heere naar het algemene. Kennen wij daar iets van? Hebben wij een zonde? De zonde wordt zo vaak goed gepraat, gemeente, wordt zo vaak afgezwakt. Maar het ging bij David in Psalm 51 ook voornamelijk over één zonde. Maar die zonde was zo erg. We hebben het gezongen. En we hadden ook het derde vers nog wel kunnen zingen, als we tijd daarvoor gehad hadden. Want dan zegt David: het is niet alleen dit kwaad, maar het is nog veel en veel erger. Ik ben in ongerechtigheid geboren, verloren mensenkinderen. Wij staan schuldig aan de wet. De wet bestaat uit twee grote eisen. Eigenlijk één eis. En dat is de eis van de liefde. Wonderlijk, wij denken over de wet vaak zo hard. Wij denken: de wet is zo koud. De wet is zo scherp. Maar dan kennen wij de wet niet. De wet eist liefde. De wet, de betrachting van de wet is liefde. De wet is niet koud, de wet is warm. Alleen wij kennen de wet niet. De eerste tafel van de wet, de eerste vier geboden, daar eist de Heere liefde tot zichzelf. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Het is wel heel absoluut. Jongens en meisjes, de Heere wil geen gedeeld hart. De Heere wil niet dat we hem lief hebben en de wereld lief hebben. Maar de Heere wil dat we hem zo lief hebben dat er voor de wereld geen plekje meer is in ons hart. Kijk maar, geheel, dat woord geheel, dat staat er vier keer. Geheel uw hart, heel ons hart moet vol zijn met de liefde tot God. Heel ons hart moet vol zijn, heel onze ziel moet vol zijn met de liefde tot God. Dat wil zeggen, onze hele wil en al onze voornemens, ons hele verstand. Ons verstand moet zijn een geheiligd verstand. Het is verschrikkelijk dat mensen hun verstand gebruiken om het werk van God af te breken. Denk aan het scheppingswerk. Ik kan er niet aan wennen. En ik wil er nooit aan wennen, aan die discussie, gemeente. Want de Heere eist van ons dat we hem lief hebben met geheel ons verstand. Ons verstand moet dienstbaar zijn aan de eer van God. En met alle krachten, al mijn lichaamsdelen, mijn handen, mijn voeten, mijn oren. Alles moet staan in de dienst van God. Nou, leg daar nou uw leven eens naast. Dit is het eerste en het grote gebod. Het eerste, dat wil zeggen, ja, dit staat bovenaan. Want wie vader of moeder lief heeft, dat komt straks in de tweede tafel. Maar wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Dus de liefde aan de naaste is ondergeschikt aan de liefde tot God. De liefde tot God staat op nummer 1. Dat beproeft de Heer ook vaak in het leven van zijn kinderen. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk, dat wil zeggen, die tweede tafel is niet minder belangrijk. Maar die tweede tafel gaat over de liefde tot de naaste. En wij moeten onze naaste lief hebben als onszelf. Mag je jezelf lief hebben dan? Jazeker. Wordt wel eens verkeerd gedacht. Wordt wel eens gedacht dat wij leren dat je jezelf moet haten. Dat je je lichaam moet verachten. Dat je een hekel moet hebben aan jezelf. Maar dat leren wij helemaal niet. Wij leren dat je de zonde moet haten. Maar niet jezelf. Niet je lichaam. Niet je bestaan. Je moet goed voor jezelf zorgen. Je moet je lichaam lief hebben. Dat wil de Heer. Dat hoort ook bij die tweede tafel van de wet. Je mag jezelf niet benadelen. Maar zozeer als ik mijzelf moet lief hebben, moet ik ook mijn naaste lief hebben. En daar maken wij vaak een groot verschil. Wij hebben onszelf lief vaak ten koste van de naaste. En dat moet op gelijke voet staan. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus de wet verbiedt egoïsme. En wij zijn zulke egoïstische mensen. De wet verbiedt zelfzucht. De wet verbiedt een liefde tot de naaste. En de naaste, dat zijn alle mensen. Dat zijn ook onze vijanden. Is dat makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. Dat is onmogelijk. Zullen we straks zien in onze derde gedachte, gemeente. Volmaakte liefde tot God en volmaakte liefde tot de naaste, dat is geen vrucht van onze akker. En dat betekent, al zou je er maar één keer aan overtreden hebben, dat de wet ons vervloekt en verdoemt. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dus wat doet de catechismus eigenlijk? De catechismus die laat in één keer zien, gemeente, dat de hele gemeente van Nunspeet verloren ligt voor God. En met onszelf inbegrepen. Kent u dat ontdekkende werk van de Heilige Geest? Kent u uzelf als een verloren mens voor God? Hebt u al die geboden tegengekregen? Hieraan hangt de ganse wet en de profeten. Kijk, als je dit loslaat, dan valt heel de Bijbel uit elkaar, staat er eigenlijk. Daar hangen de profeten aan. Daar moeten we ze aan laten hangen, want als we dat loslaten, dan valt het allemaal uit elkaar. Gods wil is altijd hetzelfde geweest en zal altijd hetzelfde blijven. Volmaakte liefde. En daar ontbreekt het ons aan, zullen we zien in onze derde gedachte, de onderhouding. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen van de 10 geboden, vers 1, 2 en 9. Mijn ziel herdenk met heilig beven en wat er verder volgt.
Thank you.
Onze derde gedachte, de onderhouding van de wet. Kunt u dat nu, wat we zojuist overdacht hebben, kunt u dit alles volkomenlijk houden? Volkomenlijk, met gedachten, woorden, werken, op een volmaakte manier? Nee, dat kunnen we niet. En als we dat niet kunnen, dan zijn we vervloekt. Dat zegt de wet. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat. Kunt u dat? Nee. Er staat hier niet, probeert u dat? Maar wilt u dat? Nee, kunt u dat? We kunnen het zelfs niet, al zouden we het willen en al zouden we het proberen. En hier is iemand, gemeente, die weet dat. Veel mensen weten dat niet. Die denken dat het nog wel weer goed komt. Die kennen hun ellende niet zo diep. Die kennen hun ellende maar een beetje. Die hebben ook geen zaligmaker nodig. Die denken, als de Heer maar lang genoeg geduld heeft, dat ze het wel weer bij elkaar gespaard zullen krijgen. Maar hier is iemand en die weet, nee, het is veel erger met mij. Wij zijn van nature geneigd om God en onze naaste te haten. Geneigd, hoe moet je dat zien? Wij hebben de neiging. Jongens en meisjes, een veer heeft een neiging om omhoog te gaan. Denk ze aan zo'n veertje uit de pen. Als je dat naar beneden duwt, dan blijft er een heel klein veertje over. Maar zodra, als je je vinger weghaalt, komt hij omhoog. Dat is de neiging van de veer. En zo is het met ons. Onze neiging is haat. Als de Heere zijn algemene genade maar even weghaalt, dan springt die veer omhoog. Haat. Haat tegenover God en haat tegenover onze naaste. En als de Heere geen algemene genade zou geven, dan zouden we hier vanmorgen niet eens bij elkaar in de kerk kunnen zijn. Want ons hart is vol met haat. Als een vulkaan die smeult van vuur. Ik heb wel eens het voorbeeld gegeven wat dominee K. Veldman geeft hier. Hij zegt, als je een leeuw ziet die in een kooi zit opgesloten, dan denk je, oh, wat een lief dier. Maar alweer, als je zo'n leeuw zou tegenkomen in de vrije natuur, levensgevaar. En zo is een mens. De Heere kooit ons nog in zijn algemene genade. Maar owee, als de leeuw in ons losbreekt, dan is de mens tot alles in staat. Het is alleen maar Gods algemene genade, gemeente, dat we niet uitleven wat er in ons hart zit. En mensen die hun ellende leren kennen, die komen er nou achter wat in hun hart zit. Wij zijn geen lieve mensen. En wij willen de Heere helemaal niet dienen. Dat denken we wel. Maar dat is een bewijs dat we onszelf niet kennen. Ja, ik geloof wel dat er mensen zijn in de kerk die de Heere willen dienen. Maar dat zijn mensen die hebben ook een nieuwe natuur. Hier staat dat wij van nature, dat is onze oude natuur, geneigd zijn. Die oude natuur die is geneigd om God en de naaste te haten. En ook de mensen die de Heere echt lief hebben, die houden nog altijd die oude natuur. Daar worstelen zij mee. Dat is de strijd van Romeinen 7, de strijd van Paulus. De strijd tussen de oude natuur en de nieuwe natuur. Dus die nieuwe natuur die heeft niet iedereen. Maar die oude natuur die hebben we wel allemaal. En dat is de neiging om God en onze naaste te haten. En wij krijgen die veer nooit naar beneden. Gemeente, het is onoplosbaar van onze kant. En de vraag is, bent u daar nu aan ontdekt? Want dat is de kortste weg naar Bethlehem. Als wij de verlorenheid van ons bestaan mogen leren kennen. Daar wil ik u hebben. Echt waar. Daar zou ik heel de gemeente willen hebben. Dat zeg ik uit de grond van mijn hart. Bij de kribben van Bethlehem. Bij de zaligmaker. Iemand die zelf de zaligmaker wel eens heeft gezien. Die gunt die zaligmaker aan alle mensen. Maar wat is nou de weg naar Bethlehem? Dat is niet zeggen dat we allemaal lieve mensen zijn. Maar dat is zeggen dat we verloren zijn. Gemeente, dat moeten we inleven. En dat staat hier. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Nou ja, dan kunnen we nu naar zondag 5 de middelaar. Nee, waarom niet? Waarom heb je nou ook nog zondag 3? Waarom heb je nou ook nog zondag 4? Omdat de wet dit wel zegt, maar wij hebben nog allemaal tegenwerpingen. Dat zullen we zien in zondag 3. En we hebben tegenwerping, dat zult u zien in zondag 4. En zolang als wij nog tegen blijven werpen, zolang als het niet is, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, gemeente, dan wil de mens toch buiten Bethlehem om. Dan wil hij het zelf oplossen. En we hebben de vorige keer gezien, het moet aan onze kant een verloren zaak worden. Want als het dat niet is, dan hebben wij de Heer Jezus niet nodig. Zolang als de weg van de werken niet wordt afgesneden, dan zoekt een mens het daarin, dat zit ons in het bloed. En wat is nou dat echte adventsverlangen? Wel, dat is het verlangen van mensen die geleerd hebben dat zij midden in de dood liggen. Dat het mij aan liefde tot God niet alleen ontbreekt, dat ik dat tekort kom, maar ik heb het niet. Mijn bestaan van nature heeft het niet. En de liefde tot de naaste, we kunnen ons wel mooie voordoen. Maar de liefde tot de naaste heb ik niet. En dat is nou juist wat God eist. En dat is verloren van mijn kant. De gemeente, nu zijn ook Gods kinderen in het stuk van de ontdekking het vaak nog niet met de Here eens dat het zo erg is. En dan blijft de middelaar voor hen verborgen. Want ze moeten leren wie ze zijn. Zodat ze straks ook weten waarom ze de Heere Jezus van hun zaligheid de volle eer moeten geven. Dat er niks van hen bij is. Daarom breekt de Heere hen in het stuk van de ellende af. En wanneer het nou van onze kant afgesneden wordt, wanneer het nou van onze kant niet meer kan, dan komt straks die vraag, na die tegenwerpingen, als die de mond gestopt zijn, dan komt de vraag, is er nog een middel om die straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Als de Heere dan laat zien dat er een middel is, ja, dat er een middelaar is, dan gaat je hart naar hem verlangen. Dan kom je als een verloren mens naar de kerk. Dan zeg je, Heere, mag ik iets van hem zien, in wie de zaligheid ligt. En dat verlangen, dat wordt meer en meer sterker als het goed is. Totdat het zo sterk is dat je niet meer verder kan. En bij de een is dat een korte weg. En bij de ander is dat een lange weg. Maar die weg die eindigt daar waar het beleefd wordt. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Dus dat adventsverlangen, dat is niet zomaar een verlangen waar je rustig mee door kunt leven. Maar dat adventsverlangen, dat is een diep verlangen. Dat is een heftig verlangen. Dat is een verlangen wat om vervulling schreeuwt. En wat de Heere ook vervullen zal. Als het ons werkelijk om hem te doen geworden is, gemeente, dan vervult de Heere dat ook. Dat is de functie van de wet. Wat is nou de functie van de wet? De wet is een kenbron van onze ellende. Maar er staat geen punt. Stel je nou eens voor dat de wet alleen gegeven was als een kenbron van de ellende. Dan zouden mensen wanhopig worden. Want die wet die geeft nooit gelijk. Die wet die stelt nooit gerust. Die wet die kan nooit voldaan worden. Maar de wet is ook een tuchtmeester tot hem. De wet is ook bedoeld om uit onszelf uitgedreven te worden. Dat wij midden in de dood liggen, de zaligheid te zoeken buiten onszelf, in een ander. Zoals het in het doopformulier ook staat, dat is de overgang eigenlijk van de ellende naar de verlossing. Dat ik mijzelf mishagen, mij voor God verootmoedigen en mijn reinigmaking en zaligheid buiten mijzelf te zoeken. Is er zo'n verlangen onder ons? Naar die Christus der Schriften, die het al in de eeuwigheid gezegd heeft. Ik draag uw heilige wet, Vader, die gij de sterveling zet in het binnenste. Ik kom. En hij is gekomen in de volheid destijds. En hij komt nog. Hij komt nog in de harten van mensen waar hij zelf plaats maakte voor zichzelf. Wat een gelukkig ogenblik. Als dat ons deel mag worden. Ik kom. In hem ligt de vervulling. In hem valt het vlak tussen God en de zondaar. Amen.